Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven.
Vandaag zit ik met Esther van Nerven. Een bijzondere uitzending over hoe jij je kind bij je kan houden, ondanks dat je te maken hebt met belemmeringen. Esther, van harte welkom.
Dank je wel.
Fijn dat jij in deze podcast wil praten over jouw ervaring en jouw visie over het onderwerp verslaving.
Ja, niet alleen over het onderwerp verslaving, maar vooral over verslaving en verbinding houden met iemand die een verslaving heeft. Of die, die gebruikt, die middelen gebruikt. Ja.
Ja, heel belangrijk onderwerp, zeker in deze tijd.
Absoluut. Ja.
Met jeugd die in deze tijd veel met andere dingen bezig is. En een moeilijke tijd heeft, als ik dat zo mag zeggen. Ik denk dat er veel ouders zijn te maken hebben met dit onderwerp.
Ja, en dan misschien niet in de zin van verslaving, maar wel in de zin van gebruik. Hè? Ja, dus dat ze niet. In de volksmond wordt het heel snel verslaving genoemd natuurlijk. Wat niet ieder kind wat door de ouders genoemd wordt als zijnde verslaafd is daadwerkelijk verslaafd. Maar dan is er wel sprake van problematisch gebruik.
Ja, Esther, ik heb je uitgenodigd omdat jij, je bent moeder van 3 kinderen, waarvan 1 van de 3 kinderen te maken heeft met een verslaving. Wil je daar iets over vertellen? Hoe is dat begonnen bijvoorbeeld?
Ik zal wel iets over vertellen. Zijn vader en ik zijn gaan scheiden toen hij 13 jaar was en net op de brugklas zat. Hij kon heel goed leren. Hij ging naar brugklas VWO plus. En in die tijd gingen wij scheiden. En dat was heel moeilijk voor hem. Dat vond hij, daar merkte ik ook wel dat hij het heel moeilijk vond. En al snel ging het heel slecht op school. Daar begon het mee. Vervelend gedrag, uit de klas gezet worden. Dat soort dingen. School belde van, kom eens een keer praten, want we weten het niet zo. Zijn resultaten, in het begin waren die nog wel goed. Maar dat ging ook al snel bergafwaarts. Nou goed, uiteindelijk heeft hij dat jaar niet gehaald. Moest hij naar de HAVO, of althans, het was blijven zitten of naar de HAVO. Toen hebben we zelf gekozen van, hij past misschien beter op de HAVO. Want een van de dingen die steeds gezegd werd ook wel was dat hij niet echt in het profiel van een VWO-leerling paste. Maar meer aansloot bij het profiel van een VMBO-leerling. Dus wij dachten, laat hem dan maar naar de HAVO gaan. Misschien vindt hij daar wel zijn aansluiting. Hopelijk heeft hij dan die scheiding van ons verwerkt. En kunnen we weer door. Maar dat was niet zo. In HAVO 2 werd het alleen maar erger. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. In HAVO 3 is hij volledig van school verwijderd. En zat hij thuis op de bank met zijn 15 jaar. Ja. En dan zat hij helemaal niet meer op school. Ja. Dus daar waren de eerste signalen die in de brugklas waar het mee begon.
Dat het niet goed ging met hem.
Het groeide steeds erger. Ja.
Ja. Want wat is het moment dat jij er achter kwam dat hij gebruikte?
Nou, de eerste keer dat ik ermee te maken kreeg was op een kermis in ons dorp waar ik vandaan kom. Klein dorpje. En er was kermis en mijn zoon was 14. Die ging alleen naar de kermis. Mijn andere 2 kinderen zijn jonger, dus ik ging met hun naar de kermis. En toen zag ik hem op een afstandje staan bij de botsauto's met een hele groep jongeren, zeg maar. En ik had daar meteen een pluisgevoel bij die groep jongeren, zeg maar, waar hij bij hing. Want je zag gewoon van, die willen niet de anderen zien wat zij doen. Het was allemaal een beetje stiekem. Er was een gangetje tegenover die botsauto's en dan liepen ze steeds in en dan kwamen ze weer terug. En ja, dat soort dingen. Dus ik had daar een gevoel bij van, hier klopt iets niet. En ik zag ook aan zijn gedrag Dus een onderbuikgevoel, ik kon daar de vinger niet op leggen, maar ik dacht volgens mij is hier drugs in het spel. En nou ja, goed, toen heb ik daar nog die bevestiging gevraagd aan een bekende die bij mij stond. Van, goh, zie ik dit goed of zie jij dit ook? Nou, die bevestigde van, ja, ik zie eigenlijk ook wat jij ziet. En toen heb ik hem vervolgens thuis, heb ik hem daarmee geconfronteerd. Van, goh, dit en dat heb ik waargenomen en gezien. En kun je daar eens iets over vertellen van hoe... Is dat zo? Zie ik dat goed? Of wat speelt er? En toen beaamde hij dat hij een jointje gerookt had. Daar is het eigenlijk begonnen. Ja. Tenminste, voor mij. Hij was er al iets langer mee bezig, maar dat wist ik toen niet.
En hoe was dat voor jou om zo om erachter te komen dat hij dat, dat gebruikte toen?
Ja, in eerste instantie, ik vond hem heel jong. Dat was wel iets wat me heel erg verontrustte. Het gedrag wat rondom die groep hing, verontrustte mij ook. Wat ik net zei, een beetje het stiekeme, niet gezien willen worden, verontrustte mij. Maar anderzijds had ik acties. Ach, het is een puber. Hij was best wel een beetje zijn leeftijd een beetje vooruit, zoals ze dan al soms zeggen. En ik dacht, ach ja, dat hoort een beetje bij de puberteit. En hij is misschien wel iets jonger als gemiddeld, maar... Ja, er werd eigenlijk altijd al wel gezegd dat hij zijn leeftijd vooruit was. Dus echt heel ongerust was ik daar toen nog niet over. Nee.
Wanneer begon je wel ongerust te worden?
Ja, in de loop van dat schooljaar werden de problemen steeds groter. Hij had problemen op school met gedrag. Zijn cijfers waren niet goed. Hij luisterde niet naar autoriteit. Hij luisterde eigenlijk ook niet meer naar mij. Ik verloor echt de grip. Dat merkte ik. Ja, op een gegeven moment werd zelfs zijn gedrag agressiever. En ja, kon ik eigenlijk geen kant meer met hem op, zeg maar. Dat nam toe. En ja, goed, op een gegeven moment weet je wel voort van hier klopt iets niet. Niet oké. Dit is geen normaal pubergedrag.
Hey, want zag je dan, was jouw grootste probleem met het gebruik? He, dus zeg maar, ik vul dit nou even in. Hè? Esther, als ik dat niet goed zeg, verbeter maar even alsjeblieft. Maar je hebt ouders die zich zorgen maken om de effecten en de invloed van drugsgebruik. Die er alles aan willen doen om dat te stoppen.
Ja.
Maar je hebt ook ouders die meer kunnen kijken achter dat drugsgebruik. Van waar komt het vandaan of waarom gebruikt hij? Waar ging jouw focus naartoe in eerste instantie? Hè? Toen je begon zorgen te maken?
Absoluut naar het eerste wat jij noemde. Ik kon eigenlijk alleen nog maar laat ik het even fout gedrag noemen. Tussen aanhalingstekens en sluitingstekens. De agressie, het niet meer willen luisteren. Ik was best ook boos op hem. Ik was kritisch op hem. Ik had oordelen over zijn gedrag, over zijn gebruik. Nou, ik kon eigenlijk niet meer de jongen achter dit gedrag en dit verslavingsgedrag zien. Nee, absoluut niet. Nee.
Want heb je bijvoorbeeld ook geprobeerd om, hij kan me voorstellen... Ik hoor ook wel eens ouders die zeggen, ik wil het spul gewoon niet in mijn huis hebben. Het is gewoon klaar en dit gebruik gaat niet in mijn huis gebeuren. Het spul komt niet in mijn huis. Ik wil het gewoon helemaal niet in mijn leven hebben.
Ja, ik denk dat ik alles geprobeerd heb.
Ja,
ik weet niet. Ja,
kun je voorbeelden?
Dat is heel veel omvattend natuurlijk.
volgens mij ben je tot alles in staat.
Ik heb heel veel dingen geprobeerd. Ik heb dus inderdaad, ik heb hem gemopperd. Ik heb gestraft. Ik heb kritiek gegeven. Ik heb huisarrest gehad dan onder strafmaatregelen. Ik heb zelfs soms dingen genegeerd. Ik dacht, ik doe maar even of het er niet is. Ik heb inderdaad drugs weggegooid die ik gevonden heb. Ik heb een hele periode testen met hem gedaan. Dat hij wekelijks moest testen of hij gebruik had. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Eigenlijk wilde ik hem ook heel graag onder controle houden. Maar dat lukte niet. Dat kon ik niet. Nee, want juist wat ik heel graag dus wou, controle houden. De andere kant gebeurde. Ik raakte steeds meer de grip kwijt. Ik verloor hem.
Ik word er eigenlijk wel heel nieuwsgierig als je dit allemaal noemt. Hè, van wat was het resultaat daarvan?
Ja, verwijdering in de relatie. Heel veel. Wij groeiden echt uit elkaar. Ja. En heel veel boosheid ook naar elkaar. Want het was niet alleen van mij. Maar hij voelde zich ook heel erg onbegrepen. En ja, dat had als resultaat dat hij nog meer naar buiten ging vluchten. Naar zijn vrienden. En niet meer bij mij wilde zijn eigenlijk. Ja, hij wilde wel bij mij zijn. Maar dat was voornamelijk omdat ik een bed had. En dat er eten in de koelkast lag. En hè, die dingen wilde hij natuurlijk nog wel. Want dat kon hij natuurlijk nooit met zijn 15 jaar zelf verzorgen. Of nooit. Maar hè, daar kon hij nog niet echt voor zorgen met zijn 15 jaar. Maar hij wilde eigenlijk niet bij mij zijn. En ook niet bij zijn vader. Eigenlijk bij niemand als alleen bij zijn vrienden. En nu begrijp ik waarom.
Ja, het lijkt me heel intens om dat als moeder te ervaren als je kind.
Absoluut, absoluut. Ja, ik noem het wel eens tropenjaren. Ja. Het zijn echt tropenjaren geweest. Waarin ik echt op een tandvlees liep. En hij ook. Ja. En de andere kinderen ook. Ja,
ja, want je houdt van je kind. Hè? Dat is uiteindelijk jouw beweegreden waarom je die controle begint. Probeer te pakken, hè, de situatie controleren. Dat is vanuit liefde, toch?
Absoluut.
Je wil het beste voor je kind.
Ja, je wil het beste voor je kind. En omdat jij ouder bent, denk jij ook te weten wat beter is voor het kind. Hè? Dat dit in ieder geval niet goed voor hem is. Dat gevoel had ik inderdaad wel heel sterk. En het klopt precies wat jij zegt, dat je het vanuit liefde doet. Maar het was niet altijd handig wat ik gedaan heb in relatie tot hem. Nu ben ik tot zoveel meer en andere inzichten gekomen die veel helpender zouden zijn geweest. En nu nog steeds zijn, gelukkig. Maar, ik zou wel willen dat ik dat eerder had geweten. Maar goed, ja, dat is niet zo. Daar moet ik dus zelf ook berusting in zien te vinden. En dat lukt me gelukkig ook heel goed. Maar ja, goed, dat wil niet zeggen dat er verlangen er niet is. Van had ik dit maar eerder geweest, dan ja, ik ben ervan overtuigd dat ik een verslaving had kunnen voorkomen dan.
Ik zit ook net te denken, Esther, we hebben het natuurlijk nu over verslaving, hè? Maar over nog even terug te gaan op dat controleprincipe. Je kan hier zoveel onderwerpen op deze stippeltjes lijn neerzetten. Hè? Ik bedoel, we focussen nu op relatie, maar het feit wat er ook gebeurt met je kind, hè, of het nu gaat over schoolprestaties of over keuzes die het kind in het leven maakt, of een partnerkeuze, of nou ja, je kan zoveel dingen invullen. Dat controleprincipe van ik weet de beste weg, is eigenlijk, zoals ik jou nu hoor in jouw ervaring, vat ik dat nu even samen in, is dat heel belemmerend in de relatie.
Ja.
Zeker. Heb jij dat ook zo, jij hebt dat ook zo ervaren? Je voelde hem wegzakken, hè, jullie verbondenheid.
Ja, en nu natuurlijk veel meer kennis heb als toen, weet ik ook dat het ook mijn eigen stukken waren die ik eerst nog mocht helen. Of hoe noem je dat mooi? Maar waar ik eerst zelf nog mee aan de slag moest gaan. Want ik ben ook tot de ontdekking gekomen dat ik controle wilde houden, omdat ik wilde dat mijn kind het goed deed voor de buitenwereld. Want dan was ik een goede moeder, dacht ik. Maar nu denk ik, nu heb ik een hele andere definitie van een goede moeder zijn als toen. Toen dacht ik moet het controleren, ik moet het in bedwang houden. Ik moet zorgen dat hij zich netjes gedraagt. Hè? En dat hij geen fouten, noem ik het dan maar weer even. Omdat ik er even geen ander woord voor heb. En nu heb ik daar een hele andere definitie van wat een goede moeder is. En wat een goede moeder hoort te doen. Ja. Of een ouder. Hè? Ik praat nu vanuit de moederrol. Ouder is een beter woord.
Ja. Hey, wat was voor jou... Ik wil straks nog graag naar die definitie toe. Wat dat voor jou nu betekent. Maar nog even dat omslagpunt. Wanneer kan je nog herinneren het moment dat je dat besef binnenkwam bij jou van ik raak hem kwijt op deze manier?
Ja, dat ging geleidelijk aan. Hè? Dus niet zo, er is wel één moment geweest dat ik 's nachts in bed lag. En dat ik echt dacht, ik ben hem kwijt. En Maar ik ben alleen nog maar aan het mopperen, aan het corrigeren, aan het controleren. En toen dacht ik, maar wat voor moeder ben ik dan eigenlijk voor hem? Hij kan eigenlijk ook niet meer op mij vertrouwen, want zo gauw hij de klink in zijn hand heeft, krijgt hij van mij een lading kritiek over zich heen, wat hij niet goed gedaan heeft, waar hij in gebrek is gebleven, of wat hij, ja, dat hij gebruik heeft, of noem het allemaal maar op. En toen dacht ik, maar ik ben helemaal niet meer de, ik moet er nou bijna van huilen, maar ik ben helemaal niet meer de moeder die ik wil zijn. Dus in dat opzicht was er wel één turning point, zeg maar. Alleen, dat is wel een geleidelijk proces geweest om tot dat punt te komen. Maar dat was voor mij wel een ommekeer, dat ik dacht, ja, ik moet echt dingen anders gaan doen. Want anders ga, ja, ik zeg het wel eens heel onerbiedig, maar ik dacht op dat moment, dacht ik echt letterlijk, anders gaan wij hier met z'n allen naar de kloten. En dan bedoel ik mijn zoon en ik, maar ook mijn andere twee kinderen.
Hey, want waar begon de eerste stap in dat hele proces, hè, dat besef kwam? Mensen houden heel erg van om te horen hoe dan, hè, wat deed je dan? Want die willen dat ook.
Het is een hele reis geweest.
Alsof er een soort recept is van zo doe je dat. Maar nou ja, ik ben wel even benieuwd wat zeg maar jouw eerste stappen waren, hè, na dat besef.
Ja, nou de eerste stap toen is geweest om zelf in therapie te gaan en ja, hiermee aan de slag te gaan en mijn eigen pijnpunten, mijn eigen verdriet, wat ik vanuit mijn opvoeding mee heb gekregen, ja, om daarmee aan de slag te gaan en dat te gaan verwerken. En natuurlijk ja, kwam de relatie met mijn zoon en de verslaving natuurlijk daar ook ter sprake. Maar het was vooral een proces voor mezelf. En ja, om een lang verhaal kort te maken, ben ik begonnen met therapie. En ja, ik kan het niet schatten, maar misschien wel honderden trainingen inmiddels gevolgd. Ik ben in 2015 gestart met een opleiding. Inmiddels ben ik psychosociaal therapeut en kindertherapeut. En al ja, die trainingen, die opleiding, die therapie, noem het allemaal maar op. Ja, dat heeft mij zoveel gebracht. Maar het is dus niet één turning point. Maar ook dit is weer een heel proces geweest.
Ja,
ja.
Zouden alle ouders met kinderen met een verslaving dat dan op die manier moeten doen? Hè? Is dat dan het antwoord? Dat is...
dat weet ik niet. Ik denk dat dat voor iedereen misschien anders is. Hè? Niks is hetzelfde. Niemand is hetzelfde. Nee. Dus voor iedereen is het een eigen proces. Maar ik geloof niet meer zo in quick fix, wou ik zeggen. Hè? Van, hè, soms, ik heb dat zelf ook op de opleiding ook geleerd, bijvoorbeeld dat je binnen 6 tot 8 gesprekken met iemand hier klaar over kan zijn. En daar geloof ik dus zelf niet meer in, ja, dat dat zo snel kan. En ik zie dat ook bij klanten waar ik nu zelf mee werk. Het is bijna onmogelijk om binnen 6 tot 8 gesprekken alles klaar te hebben. Dat gaat gewoon niet, dat is gewoon een proces. Wat wel kan, is dat je zaadje, ja, zaait en op een gegeven moment ga je oogsten, tuurlijk. Hè? Maar dat ja, gaat niet, meestal niet binnen 6 tot 8 gesprekken. Daar is, ja, bij mij heeft dat al 10 jaar geduurd, denk ik, altijd bij elkaar. En ik ben nog steeds lerende en nog steeds groeiende. En, ja. Maar dat is oké. Okay. Ik denk zelf dat dat ook het doel van het leven is. Om te groeien en te ontwikkelen. Want wij streven allemaal naar geluk. En natuurlijk is het heel fijn om gelukkig te zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat groei en ontwikkeling bijdraagt aan meer geluk. Maar ik denk zelf dat het doel van het leven groei en ontwikkeling is. Maar dat is hoe ik er tegenaan kijk. En dat is niet per se de waarheid, maar dat is mijn waarheid.
Hey, want Esther, hoe hebben die jouw groei en ontwikkeling bijgedragen aan... Ja, de verslaving van jouw zoon waar je mee te maken had.
Ja, nou, zoals ik net vertelde, ben ik in 2015 aan die opleiding begonnen. Tot psychosociaal therapeut. Heb ik heel veel geleerd, heel veel inzichten gekregen, ook over mezelf. Maar ergens voelde ik kan nog steeds niet, ja, men ontbreekt ontbrekende vragen beantwoorden. Ik had nog steeds vragen over van, hoe is dit nou ontstaan? En vooral ook van hoe kan ik nou wel weer beter met hem in verbinding komen? Dat lukte natuurlijk steeds beter. Maar nog niet echt dat ik dacht van, ik heb mijn antwoorden gevonden. He, van waarom doen wij zoals wij doen? Waarom lopen wij vast en mijn vriendinnen met hun kinderen niet? En wat is hier gaande, weet je wel? En die opleider waar ik die opleiding heb gevolgd, die bood ook een aantal modules aan voor kindertherapeut. En ik had helemaal niet de ambitie om kindertherapeut te worden, maar er waren twee modules die mijn aandacht trokken. En dat waren de modules over hechting. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga die hechtingmodules wil ik gewoon voor mezelf doen. Een andere module was systeemtherapie. Vond ik ook heel interessant. Toen dacht ik, nou, dan doe ik die ene module er ook bij. Dat ging over een spel met kinderen. Ik dacht, nou, die doe ik er ook bij. Dan ben ik ook kindertherapeut. Zo waren mijn gedachten op dat moment. Maar die hechting, die heeft echt alles voor mij veranderd. Die heeft alle antwoorden op mijn vragen gegeven. Alle puzzelstukjes kan ik nu in elkaar leggen. Ja, daar heb ik echt mijn hart aan verpand. En dat heeft mij zoveel helderheid gegeven in de relatie met mijn zoon. Ook waarom hij is vastgelopen. Wat er toen de tijd gebeurd is. Die heeft mij ook helderheid gegeven over mijn eigen jeugd en mijn eigen opvoeding. Ja, wow. Ja, als ik hem in één woord moet beschrijven, dan zeg ik wow. Echt fantastisch. En die hechtingstheorie is de theorie waar jij ook mee werkt. De theorie.
Ja.
Deze theorie is geworden Neufeld. Maar wow, wat heeft die man mooie inzichten gehad. En ja dit is echt fantastisch, zijn werk. En dit is zo'n enorme verrijking van mijn leven. Dat kan ik eigenlijk bijna niet in woorden vertellen.
Wat is het allerbelangrijkste voor jou geweest wat je geleerd hebt daarin?
Allerbelangrijkste wat hij mij geleerd heeft, is dat je als ouder grip houdt op je kind, invloed houdt op je kind als de relatie goed is. Dat verwijdering een van de belangrijkste problemen van probleemgedrag zijn. Het tweede probleem wat vaak speelt bij kinderen met probleemgedrag is moeite met emoties en kwetsbaarheid. Daar geeft hij handvaten voor. En dan zie je, kinderen die te maken hebben met verwijdering en die zie je in de afweer gaan, die zie je muurtjes omheen trekken, die zie je optrekken, die zie je steeds harder worden, steeds onverschilliger worden. Ouders die geen grip meer hebben, zeggen ooit, ja, hij heeft gelukkig wel veel vrienden. Maar dan, ik denk dan altijd, oei. Hè? Want dan niet dat er iets mis is met de vrienden, maar wel dat zij de ouders hebben een soort van vervangen hebben voor de vrienden. Om die verbinding toch aan te gaan. Want die verwijdering die ontstaat in de relatie met ouders door probleemgedrag, die gaan zij ergens anders zoeken. Verbinden, de drang tot verbinden is een van de grootste behoeftes van de mens. Er staat nog boven eten en drinken. Wij zijn zo mensen die verbinding, die nabijheid, die hechting nodig hebben. Ja, als je dat niet hebt en ergens mist, om wat voor reden dan ook, of denkt het te missen, ja, dan ga je op zoek naar andere dingen om daartoe te komen, om toch die behoefte te vervullen. Dat kan zelfs een apparaatje als een telefoon kan zelfs die hechtingsbehoefte vervullen. Ja, vroeger zou ik echt gedacht hebben, ja, hoe dan? Hè, maar door aandacht op social media te zoeken, ja, dat is gewoon, wij noemen dat in vaktermen, noemen wij de drang tot najagen. Hè, dat je toch ergens die verbinding gaat najagen.
En als het kind het niet thuis kan vinden, hè, verplaatste hechting noemt Neufeld het.
Ja.
Als de relatie thuis niet werkt en blijvend niet werkt, of als het kind afstand of verwijdering in de leven voelt, hè, dan gaat instinctief het kind zoeken. Hè, dat is wat je nu beschrijft.
En dat is ook meteen de puzzelstukjes die van mij in elkaar zijn gevallen. Want wij zijn onze zoon toentertijd kwijtgeraakt in de scheiding, omdat wij, ik praat het liefste voor mezelf, want ik kan niet voor mijn ex-partner praten. Dus ik had het veel te druk met mijn eigen problematiek. Ik had helemaal eigenlijk niet in de gaten dat hij daar zo mee worstelde. Een gedachte van mij toenertijd was, ach, die kinderen zijn flexibel, die rollen hier wel doorheen. Nou, en bij 2 van de 3 is dat ook zo gegaan. Maar bij hem was het blijkbaar moeilijker, hij kon daar moeilijker mee omgaan, kon moeilijker berusting vinden in die scheiding. En dat zijn vader maar wel voor hem ver weg. Hè? Hij was niet meer in het gezin, niet meer dagelijks beschikbaar. Ja. Dat was voor hem heel moeilijk. En ik werkte al fulltime, maar er was overdag niemand meer thuis. Want ik moest ook gewoon hypotheek, ook na mijn scheiding blijven betalen natuurlijk. Praten over emoties en kwetsbaarheid was niet mijn sterkste kant toenertijd. Terwijl ik al wel een heel gevoelig mens ben. Maar op een of andere manier was het bij mij, of op een of andere manier, ik weet goed hoe het gekomen is. Ik doe nou net of ik niet weet hoe het gekomen is, maar was dat bij mij ook geblokt. En zat ik zelf ook in de afweer, had ik ook een muurtje opgebouwd. Ja, om niet meer kwetsbaar te durven zijn. Ja, al met al zijn dit de belangrijkste dingen in het kort. Ja, waarop hij toen is vastgelopen en waar ik hem ben kwijtgeraakt. En toen is hij, omdat hij zoveel voelde, is hij in mijn ogen gaan gebruiken om dat te dempen. Ja. Dat was te overweldigend voor hem. Ja.
Nou, wat ik heel mooi vind in wat jij zegt, Esther, is wat ik heel vaak zie, is dat kinderen met een verslaving, hè, ongeacht of dit nou gebruik van middelen is, of een beeldschermverslaving, of wat het dan ook maar is, dat er ontzettend veel verantwoordelijkheid en druk wordt gelegd op het kind. Maar vooral dat er een aanspraak wordt gedaan op hun wilskracht. Dit kind heeft een probleem en dit kind heeft hulp nodig om met dit probleem om te gaan en om van de verslaving af te komen. En wat ik in jouw verhaal hoor, en dat vind ik heel mooi, en ik denk ook dat dat het eerste antwoord is, weer terug naar verbinding, is dat jij 1, veel dieper kijkt van wat zijn de oorzaken van de situatie waar we nu in zitten, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor de relatie daarin. En dat is zo'n gigantische andere benadering. Want ik denk zelf ook dat, ja, net als de titel van onze podcast, hè, verslaving verlies je kind er niet aan.
Ik kan jouw kind niet van de verslaving afhelpen. Dan moet het kind zelf gaan doen. Maar wat je als ouder wel kan doen, je kan heel veel wel doen. Dus ik kan ze ook meteen wel geruststellen. Hè, van je kan heel veel wel doen. En je kan dus zorgen dat je voor de juiste omstandigheden zorgt. Hè, dat je het kind zo gemakkelijk mogelijk maakt in de zin van dat je zorgt dat die relatie goed is, dat er geen verwijdering is, dat het altijd bij je terecht kan. Hè. Dus niet in die zin van dat je alles maar goed vindt. Daar bedoel ik daar niet mee, maar wel dat je er bent voor je kind. Dat je een vangnet bent voor je kind. Dat je een gids bent voor je zoon of dochter. En daarnaast dat je je eigen pijnstukken opruimt. Want die zitten vaak ook in de weg. Daar heb ik ook aan moeten kijken. Hè? Want zoals jij het net beschreef, toendertijd heb ik ook hulpverlening ook voor mijn zoon gezocht. En ja, toen gaf ik hem ik dropte hem zo'n soort van bij de hulpverleners en zo van, hier heb je hem, zorg maar dat hij verandert, want hij zorgt voor alle problemen in ons gezin.
Ga maar even fixen die zooi, hè?
Precies, en als hij gefixt is, dan zijn onze problemen opgelost. Ja. Maar dat is niet waar, dat is echt niet waar. Want jij hebt ook wat op te lossen, want jouw kind is niet zomaar verslaafd geraakt. Jouw kind zit in een systeem en dat systeem ben jij ook onderdeel van. Dus ga alsjeblieft, als je hiermee te maken hebt, ook naar jezelf kijken. En dat is moeilijk, verrekte moeilijk. He, want dat is misschien wel het allermoeilijkste wat ik heb moeten doen. Want zeggen dat het aan hem lag is veel gemakkelijker, ook al is het je kind, als kijken naar je eigen aandeel hierin en naar je eigen schaduwkanten. Dat is echt super moeilijk. Maar dat misschien wel nog het meeste opgeleverd.
Want er zit ook een stukje mildheid in, hè? Een stukje verzachting wat daarin nodig is. Dat je ziet dat er een verschuiving plaats moet vinden tussen het zien van, oh, het gaat niet fout en mijn zoon gaat helemaal kapot. Ja, dat gebeurt waarschijnlijk ook, hè, door de gevolgen van de middelen die je kind gebruikt. Maar de enige weg is toch zien dat, hè, ik vind Gabo Maté daar heel mooi een kijkje in geven. Verslaving is natuurlijk zijn specialiteit. Ja, daar zit leegte, daar zit een gemis, daar zit een tekort, daar zit pijn onder.
Ja.
En dat is, die pijn moet je ontmoeten. He, die pijn, daar moet je naartoe, naar het gemis. Dat heeft tranen nodig, dat heeft zachtheid nodig, heeft mildheid nodig. En boven alles vervulling. He, en als jij je dus heel erg gaat focussen en druk bezig gaat met dat je die drugs niet in huis wil hebben. Tuurlijk wil je die drugs niet in huis hebben. Welke ouder wil nou drugs in huis hebben? Maar als jij je daarop gaat focussen, hè, is de kans groot dat je afgeleid wordt van de kern waar het echt om gaat. En dat is die verbinding, hè, dat is een relatie. Dat is...
En wij praten dan nu heel gemakkelijk, lijkt het over. Hè?
Ja, ja.
Dat is echt heel erg moeilijk. Dat is absoluut heel erg moeilijk, want hoe dan? Hè? Van hoe doe je dat dan als je daarmee te maken hebt?
Ja, ik kan ook zo Esther zo ouders al horen van, oh, dus ik moet het maar goed vinden dat mijn kind drugs gebruikt.
Ja,
hoe zou jij daarop reageren?
Ik vind het niet goed. Dus ik ben gaan kijken van waar heb ik wel invloed op. En het andere, daar ben ik, daar heb ik geaccepteerd dat ik daar geen invloed op heb. En daar heb ik dus mijn tranen over gehuild en daar heb ik berusting in gevonden. En dat was ook een proces. Hè? Dat is niet zomaar eventjes gedaan. Maar dat is denk ik wel de belangrijkste boodschap. Van kijk waar je invloed op hebt en waar je geen invloed op hebt, probeer dat los te laten. Want het is echt, ik weet uit ervaring, het is trekken aan een dood paard en je krijgt het niet vooruit, geloof me. Je kan nog zoveel kracht hebben, maar je krijgt het niet vooruit. Dus focus je op de dingen die je wel in de hand hebt.
En welke dingen zijn dat voor jou?
Ja, voor mij zijn dat inderdaad de relatie. Hè? Dus zorgen dat die verbinding intact is. Dat hij of zij altijd bij je terecht kan. Ook met grote problemen, ook met grote shit waar jij het helemaal niet mee eens bent. Hè? Bepaald gedrag waar jij echt niet blij van wordt. Maar toch zorg dat het kind daarmee terecht kan. En veroordeel dat niet, maar maak een onderscheid tussen het gedrag en de persoon zelf. He, want de persoon is niet dat gedrag. De persoon is jouw zoon of dochter met heel veel potentie en heel veel liefde in zich en heel veel zorg. En is gewoon een mooi mens. En dat het gedrag niet oké is, oké, dat mag je van mij zeggen. Tuurlijk mag je dat zeggen, dat zeg ik ook wel eens. Ik ben het er niet mee eens of ik kijk hier anders naar. Maar dat wil niet zeggen, dus je hoeft het niet goed te keuren, want dat denken ouders dan vaak.
Ja.
Moet ik het dan goedkeuren? Nee, je hoeft het niet goed te keuren. En je mag altijd zeggen van hier kan ik me niet in vinden. Dit gaat voorbij mijn normen en waarden. Dit is niet hoe we dat hier doen.
Ja.
Ik tolereer dat niet in mijn huis. Tuurlijk mag je dat allemaal zeggen. Maar blijf het kind achter dat gedrag en het verslavingsgedrag zien. Want daar zit een mooi kind achter. Heel veel potentie en heel veel inzicht.
Ik zou soms ook wel eens tegen ouders willen zeggen van, kom weer in contact met je liefde voor je kind. Want dat heb je zo hard nodig. Dat is de bron waar jij je energie en je vasthoudendheid en je vastberadenheid uit put. Als er allerlei dingen weer gebeuren, of je overmand wordt, overspoeld wordt door allerlei emoties daarover, probeer aan de ene kant, aan de andere kant te voelen. Hè, van teleurstelling, maar ook je affectie voor je kind. Raak dat verdorie niet kwijt.
Nou, en dat is echt denk ik wel het allermoeilijkste wat je moet doen. Zelf zacht blijven en niet in de verharding gaan. Want je hebt zelf heel gauw de neiging om ook je muurtje op te trekken. En denken, en nou ben ik er klaar mee, dit pik ik niet meer van jou, het is genoeg geweest. Want ik ga hier aan kapot, jij gaat eraan kapot, maar je sleept mij niet mee. Hè? Ik voel nog een bepaalde boosheid
ja.
in me.
Ja, je kan er zo weer bij, zeg maar. Je hebt dat gewoon, jij hebt dat ervaren. Ja.
Maar het gaat niet werken. Het gaat jullie alleen maar verder uit elkaar drijven. En ja, verwijdering levert niks op. Alleen maar ellende. Dus mijn advies is, probeer inderdaad, wat jij zo mooi zegt, die liefde in je kind weer te zien. En ook die zachtheid in jezelf op te roepen. Om die liefde weer te kunnen zien. Ja. En daarvoor moet je zelf misschien ook wel wat muurtjes laten zakken.
Hoe is die relatievorming? Hè? Die relatie was, je vertelde eerder, die relatie was goed als of weg. Hoe heb jij dat weer opgebouwd? Hoe heb jij hem weer... Ja, hoe zijn jullie weer dichter bij elkaar gekomen?
Ja... Allereerst door het inzicht, hè, dat ik niet de moeder was die ik wilde zijn. En dat ik niet alleen maar wilde mopperen en kritiek wilde hebben. En boosheid en teleurstelling. Dus daar begon het mee natuurlijk. Dat ik voelde van ik wil een andere weg inslaan. Want zo raak ik hem absoluut kwijt. Nou ja, ik denk dat ik de inzicht toen nog niet had, maar nu wel. Dan zou ik hem niet alleen kwijt zijn geraakt aan de verslaving, maar ook aan de hardheid, de boosheid, de verwijdering in onze relatie. En toen dacht ik van, maar dat is misschien niet zo bewust als ik het nu zeg, maar ik voelde wel ergens, ik wil hem niet loslaten, ik wil hem niet laten gaan. En ik heb hem wel laten gaan in die zin van, ik heb hem op een gegeven moment het huis uitgezet. En toen dacht ik dat er rust zou komen, maar er kwam geen rust. Want het was niet klaar. Want het bleef mijn kind. En die onzichtbare lijntjes blijven bestaan. Ook al zit hij niet meer in jouw huis. En natuurlijk was het soms best wel eens fijn dat ik het niet meer direct om me heen had. Hè, omdat hij toen ergens anders is gaan wonen. Maar ja, die lijntjes die bleven bestaan. Ik bleef zorgen houden. Ik bleef daarmee bezig. Ik bleef toch... Ja, nadenken over van hoe kom ik dan wel weer met jou in verbinding. En ik ben gewoon weer meer toenadering gaan zoeken. Langzaamaan mijn eigen muurtjes afgebrokkeld. Achter het verslavingsgedrag en het probleemgedrag gaan kijken. Allemaal stapje voor stapje, hè? Niet in één keer, maar allemaal stapje voor stapje. En toen ben ik weer die jongen gaan zien wie hij is.
Hè? Maar wat deed je dan bijvoorbeeld? Belde je hem regelmatig of kwam hij eten? Of hoe ben je die toenadering gaan zoeken?
Ik heb al altijd contact. Op 4 maanden na, in het begin, toen ik hem het huis uitgezet, was hij zo boos. Toen hebben wij geen contact gehad. Ik voelde ook altijd, Neufeld en Gaber meteen hebben samen een boek geschreven, Laat je kind niet los. Nou, dat dekt voor mij echt de lading, want dat kon ik ook niet. Ik kon hem niet loslaten. En iedereen zei tegen mij, laat hem toch voor het vallen. Laat het hem uitzoeken. En dat is vaak de adviezen die ouders heel vaak krijgen als het om verslaving gaat. Maar ik heb gevoeld dat ik dat niet kon. Ik kon hem niet loslaten. Ja, ik wil bijna zeggen, hij is onderdeel van mij. Niet dat hij mijn bezit is of zo. Maar hij is wel mijn vlees en bloed. En ja, dat lukte gewoon niet. Dus toen, toen zijn we inderdaad, ben ik weer meer gaan bellen, weer vaker een appje gestuurd. Hem is weer uitgenodigd van, goh, heb je zin om een keer hier te komen eten? Zo zijn we, of we zijn een keer gaan lunchen. Of ja, zo zijn we toch steeds meer weer het contact gaan zoeken. En daar vond ik nog niet het belangrijkste, want ik denk dat dat stukje toch wel teruggekomen was. Maar vooral die mildheid in mezelf op gaan zoeken en hem anders door andere ogen gaan bekijken. Dat heeft me echt het meeste opgeleverd, ja.
Hoe denk je dat hij ervaart dat jij van hem houdt?
Hij noemt dat ook wel eens. Hij zegt nu wel eens... Mam, ik weet dat ik bij jou altijd terecht kan en altijd veilig ben. Die misschien onbewust, maar dat is wel zo'n groot compliment wat ik dan krijg van hem.
Ja, zeker.
Ja, dat vind ik echt het mooiste compliment wat hij mij kan geven. Ja. Ook al doe ik wel eens dingen die jij niet fijn vindt of die jij niet goedkeurt, dan nog weet ik dat ik wel bij jou terecht kan.
Want dat weet hij dus wel. Hè? Wat jij ervan vindt, inmiddels dat weet hij wel.
Inmiddels wel. Want...
hij weet dat hij veilig is bij jou, zeg je net. Maar denk je ook dat jij ervan vindt dat dat dan wel... als hij een goede relatie heeft met jou, vindt hij dat belangrijk wat jij van dingen vindt? Heb je wel het idee dat hij dat ook wel... nou, dat je hem ook wel eens op andere gedachten kan brengen zonder dat je hem direct beïnvloedt, maar gewoon door het zeggen wat jij ervan vindt?
Ik weet heel zeker dat hij er wel waarde aan hecht, wat ik ervan vind. Ja. Dat wil niet zeggen dat hij altijd precies doet wat ik zou willen.
Ja. Nee, dat snap ik. Dat
hoeft ook niet. Hij is inmiddels 29, schone volwassen persoon. Dus, maar hij hecht wel zeker waarde aan mijn normen en waarden. Ja, absoluut. En ik wou net nog even terugkomen op het stukje veiligheid. Van hij zegt, ik voel me veilig bij jou. En daarmee bedoel ik emotioneel veilig. Ja, dus niet veilig in de zin, want ik heb hem nooit geslagen of ik heb hem nooit niets aangedaan. Mm-hmm. Maar veilig in de zin van dat hij alles kan vertellen, alles kwijt kan bij mij. Zonder dat daar een oordeel over komt of zonder dat ik daar kritiek op heb. Of... maar wel door soms te zeggen van, ik denk daar anders over. Dat is wel. En ik nodig hem dan ook uit door vragen te stellen. Om hem soms na te laten denken. Van, goh, heb je ook over een andere kant nagedacht? En hè, dat is wel. Dus ik ben wel gewoon nieuwsgierig. Ik stel vragen. Maar ik stel me wel open. En veroordeel niet meer.
Hey Esther, we hadden het net even over moederschap van toen. Van jou. Hè, of ouderschap. Toen zei ik, heb nu een hele andere definitie. Ik ben tot slot eigenlijk wel heel nieuwsgierig wat die definitie voor jou nu inhoudt.
Ja, ik denk, het gaat er niet om wat je doet, maar het gaat er om wie je bent voor je kind. Ja, als het kind voelt dat het bij jou veilig is, hè, emotioneel veilig, dat het echt met zijn diepste geheime binnenwereld, hoe je het ook wil noemen, dat het alles bij jou kwijt kan, dat het alles durft te vertellen, dus ook angsten of lelijk gedrag of noem het allemaal maar op, dan denk ik dat je er echt kan zijn voor je kind. En dat het kind kan zijn wie het wil zijn, dat het mag zijn wie het is. En ik denk, dat is voor mij ouderschap, want dan kan een kind het beste uit zichzelf gaan halen.
En dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want ik denk, dan kan een kind het beste uit zichzelf halen. Ik denk dat dat ook de beste weg is die je opent voor het kind op weg naar herstel en genezing.
Ja.
En die vervulling.
Daar ben ik ook echt van overtuigd.
Dat is de beste kans, hè? Het vervullen van dat kind.
Ja.
Hè, wanneer verslaving een signaal is van tekort en gemis, is dat de beste kans dat het kind, en dat hoop je natuurlijk als ouder, hè, dat kind met die stabiele basis uiteindelijk in staat zal zijn om ook van dit soort middelen onafhankelijk te worden.
Ja.
Maar goed, dat is niet natuurlijk aan de ouder, wat we net al zeiden, maar dat is wel wat je als ouder de grootste goed
met jou weet, dit is echt je beste kans. Ja, want die andere kans, hè, soms worden dingen geforceerd. Hè. Je ziet ook wel eens bij Verslaafd op tv. Dat programma van Peter, hoe heet hij ook alweer met zijn achternaam? Peter, ik kan even niet op zijn achternaam komen. Van de Vorst. Dat programma dat ze dan forceren, zeg maar, hè, dat een kind in behandeling gaat. Dat kan absoluut werken, maar dat werkt volgens mij vooral omdat het kind doods en doods bang is dat er nog meer verwijdering in de relatie komt. Hè? Want dat forceren ze dan vaak. Dus werken aan de relatie, dat is echt your best shot.
We zouden een hele nieuwe podcast over opnemen, hoe dat er in de hulpverlening dan uit zou zien, hè?
Ja.
Nou, wie weet.
We hebben wel bepaalde ideeën over, hè?
Wie weet komen we nog eens bij elkaar daarvoor.
Ja.
Hey Esther, ik vind het een bijzonder verhaal. En ik vind het heel mooi om te zien hoe jij, waar jij je focus op legt, waar je mee bezig bent. En om te zien hoe, nou, alles wat ik van jou weet, wat je hebt meegemaakt, hè, te horen hoe jouw relatie is met jouw zoon op dit moment. Dat is, kan je bijna wel een wonder noemen. Hè, dat zo een mooi voorbeeld voor hoe het ook kan. Hè? En hoe het zou eigenlijk zou moeten gaan. Hoe het zou kunnen gaan. En ik wil jou in ieder geval hartelijk danken voor het delen van jouw verhaal. En jouw inzichten hierin.
Nou, graag gedaan. En jij bedankt voor de uitnodiging.
Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een Y. Doen hoor!